Zullen we samen bidden? Bedankt u, Heer, dat we hier bij u mogen komen. Dat we voor u mogen staan, voor uw troon. En dat we dat wat zometeen gezegd gaat worden, wat voorbereid is, hier bij u mogen neerleggen. En uw zegen mogen vragen over de woorden die leiding gaat spreken. En we vragen u dat uit genade. Amen.
Goedemorgen. Dit is een spannende aangelegenheid, dit. En een van onze gemeenteleden, onze zuster Truus Geduld, zei woensdag op de gemeenteavond tegen mij: je moet er vooral van genieten. Lieve Truus, ik ga het proberen. En ik hou het verhaal, deze preek, de woordverkondiging, maar vol uit dit woord, maar ook uit mijn eigen leven. Heel eerlijk gezegd is deze preek begonnen al in de zomer van vorig jaar, 2016. Ja, het ging niet zo goed met mij. Ik was al een paar maanden thuis, ik werkte niet. En het was zomervakantie en ik dacht, wat is het nou? Waar gaat dit om? En op een of andere manier kwam ik erachter dat angst mij parten speelde. En dan ging het in mijn geval, en in uw geval, jouw geval, over misschien iets heel anders, vooral over angst en straf, angst en oordeel, angst en veroordeling. Veroordeling over mezelf, het oordeel waar ik bang over was, wat de omgeving over me had, maar ook dat wat God in zijn oordeel over me dacht. En ik wist niet zo goed hoe ik een oplossing moest vinden, maar ik wist wel, en dat is altijd handig als je bent opgevoed in een christelijk gezin en je hebt ook nog bijbelteksten moeten inprenten, dat ik ineens dacht: maar de liefde bandt de vrees uit. En ik dacht, dat is een hele ouderwetse zin, die staat vast in het MBV heel anders. En ik ging zoeken en ik vond: maar de liefde laat geen ruimte voor angst. En dat woord ruimte alleen al zorgde dat er iets schoof, opschoof in die angst. En vanaf dat moment ben ik dingen gaan opschrijven die ik vond in de Bijbel, die ik vond in boeken, die ik vond in dagboekjes. En ik heb heel veel aantekeningen gemaakt. En ik realiseerde me dat angst nu in de tijd, na de zondeval, ons zo in ons bloed zit, dat het ook eigenlijk maar goed is dat die er is, want er is heel veel reële angst. En het is maar goed dat we dan gaan vluchten, of soms bevriezen, of soms misschien vechten. En ik las een verhaal over heel reële angst. En stel je dat even voor, Sarajevo, 1992, het beleg van Sarajevo. Er zit een cellist in zijn huiskamer en hij speelt het adagio van Albinoni. En terwijl hij naar buiten kijkt, ziet hij een grote groep, een rij mensen, staan wachten voor de bakker. In de hoop dat er nog iets te eten valt. En terwijl die muziek van Albinoni over hem heen gaat, ziet hij ineens een enorme bom in de straat die ontploft. 22 mensen vinden de dood. En wat hij doet is een daad van liefde tegenover angst. Hij sleept zijn cello het huis uit. En hij gaat op de ontplofte stoep van zijn huis zitten. En hij speelt het adagio van Albinoni. En hij speelt het 22 dagen lang. Elke dag om 4:00.
Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen wij op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. We hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Dankjewel. Laten we eens kijken hoe we dit Bijbelgedeelte kunnen gaan interpreteren. 1 Johannes, de Johannesbrieven. Ik ben er flink op gaan studeren en het blijkt in de praktijk dat het niet zo heel duidelijk is. We gaan ervan uit dat het gaat om de apostel Johannes. Hij is rondom het jaar 60, toen er in Jeruzalem een enorme vervolging van christenen kwam, samen met Paulus naar Athene gegaan en heeft daar even samengewerkt met Paulus. En uiteindelijk is hij naar Efeze gegaan en tot op hoge leeftijd heeft hij in Efeze de liefde van Christus verkondigd. Ik zou mij dan denken, dat kan ook niet anders als je de liefdevolle apostel bent van Jezus en aan zijn voeten hebt gezeten. De brieven van Johannes hebben dezelfde stijl als die van Openbaring en we gaan ervan uit dat het om dezelfde schrijver gaat. En misschien zijn deze brieven dus ook geschreven aan Efeze. En het is één grote opsomming van liefde. Dat wil zeggen, vanaf vers 7 tot het eind van dit hoofdstuk staat 12 keer dat woord liefde, liefde, liefde. Een soort van bad van liefde. Ik kan me nog herinneren toen ik voor de klas stond, als je vond dat een kind met een bepaalde klanktekenkoppeling of een bepaalde klankmoeite had, de ng of de nk of de ui of de eu, dan schreven we teksten en die lazen we steeds voor, of als een kind al kon lezen, lieten we die lezen net zo lang tot die klank was ingeprent. Dit lijkt wel een soort inprentende tekst, een bad van taal, een bad van liefde, wat over ons heen gaat. Maar aan de andere kant gaat het ook over oordeel en straf. Want staat er, laten we de tekst nog eens even lezen, ja, misschien vers 18. Dankjewel. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In de nieuwe Statenvertaling staat angst veronderstelt pijn. Dus op een of andere manier straf en angst en pijn en liefde verhouden zich tot elkaar. En ik kan me heel goed voorstellen dat die gemeente in Efeze de dingen ook erg ingewikkeld vond. Want in Johannes kom je ook heel vaak tegen dat het gaat over dwaalleraars. En er waren natuurlijk allerlei filosofieën en maatschappelijke overtuigingen. En niemand kon het echt lezen. Je moest het hebben van iemand die een mooi verhaal hield. En daar was bijvoorbeeld in Efeze de leer van Centurius. En hij verkondigde dat de Christus weliswaar goddelijk was, maar pas goddelijk geworden was bij zijn doop. En zijn goddelijkheid weer verloor voor zijn dood. Ja, die verhalen hoorde je en je wist het niet. Hoe zit het dan met liefde en oordeel? Waar moet ik in geloven? Maar Johannes is heel duidelijk en zegt, één ding is duidelijk. De liefde laat geen ruimte voor angst. Waar en hoe dan ook. En we moeten natuurlijk niet net doen alsof angst dan bij die apostelen voor het eerst aan de orde komt. Want het hele Bijbel gebeuren staat er bol van. Dat begon al bij Adam en Eva. Adam, Eva, doodsbang, beetje nepkleren aan in een struikje. Weg van God, doodsbang, angstig. En God zei, Adam, waar ben je? Het hele verhaal van Exodus, de uittocht, is in wezen de uittocht uit de angst. Weggaan uit dat vijandige angstland. De Nadense Bijbelvertaling in Jesaja gaat zelfs het woord Egypte vertalen met angstland. Uittocht uit die angst. En dat deden ze dan ook nog met een omweg, want God had bedacht dat het beter was om via de Rietzee te gaan, want dan zou de vijand ze niet zo heel snel achtervolgen. En ik word ook erg getroost door Job in het Oude Testament. Job die nadacht over zijn kinderen. En iedere keer een beetje bang was dat het niet zo goed ging met zijn kinderen. En op een gegeven moment lezen we in Job 1, daar waar het nog helemaal goed gaat met Job, niks aan de hand. Hij is nog rijk en welvarend en hij heeft een heel stel kinderen, maar de angst heeft hem al te pakken. Nog voor zijn grote leed. En dan lees ik het volgende. Hij stond dan 's morgens vroeg op om voor elk van zijn kinderen een offer te brengen. Want hij dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. In het vers hiervoor staat zelfs dat hij ze ook, ik zal maar zeggen, naar beneden riep. En ze even bevroeg en daarna dat offer ging doen. Ik weet niet of onze kinderen daar heel blij mee zouden zijn. Maar hij bad dit gebed. En ik denk dat er een laagje angst onder zit. Ook de psalmen staan er vol van. Uit de diepte, uit de angst roep ik tot u. En angst, ik zei het aan het begin van dit verhaal al. Angst had mij in de greep. Angst voor, wat vinden de mensen in deze kerk van mijn gezin? Hoe denken ze over mijn man? Hoe denken ze over mij? Hoe zit het met mijn kinderen? Stel je voor dat het ingewikkeld is om het geloof te pakken en te blijven houden. Hoe is het met mijn kind als het straks naar BYU gaat? Straks vindt het geen vrienden. Hoe zit het met mijn lijf? Heb ik nog een baan na de zomervakantie? Angst die me steeds meer in de greep hield. En ik kwam er niet los van. En vooral niet van het oordeel wat aan die angst hing. Ik heb in de afgelopen tijd een boek gelezen van Brené Brown. De moed van imperfectie heet het. En zij is gewoon een algemene onderzoekster in Houston. Ze is sociologe en ze heeft onderzoek gedaan naar wat zijn nou bezielde mensen. Los van geloof, los van spirituele overtuiging, wat zijn nou bezielde mensen? En ze heeft een heel aantal bezielde mensen onderzocht, geïnterviewd. En ze heeft allerlei data verzameld. En ze heeft een aantal heel belangrijke kenmerken over bezielde mensen op een rijtje gezet. En het allerbelangrijkste woord wat ze tegenkwam in de verhalen van die mensen, die ze daarna heeft uitgezocht en in verschillende rijtjes gezet, het belangrijkste thema was liefde. Deze mensen spraken altijd over liefde. Over de liefde die ze voelden voor de ander, maar eigenlijk ook wel veel en vaak over de liefde die ze van een ander kregen en ervoeren. En ze vonden ook dat ze die liefde wel waard waren. En dat was een opmerkelijk kenmerk. Ook een van de kenmerken, die vond ik ook wel heel bijzonder, was dat deze mensen het niet erg vonden om zich af en toe heel erg te schamen. Ze waren kwetsbaar en heel erg transparant. Schaamte was geen probleem voor ze. Ik kan het toch niet laten. Ik haal er een klein dingetje bij, daar hou ik van. Verhalen vertellen. Deze olijfboom is ontzettend hartstikke dood. Zit geen blaadje meer aan. En hij doet me denken aan dezelfde periode als waarover ik zo net al vertelde. Ik was in gesprek met iemand die me zeer dierbaar was. Ik sprak hem regelmatig. en ik maakte me zorgen over zijn leven. Sterker nog, ik had angst over zijn leven. En ik sprak met hem en ik sprak met hem over Christus, over geloven, over opvattingen en denkbeelden. En ik wist niet zo goed hoe het verder zou gaan. Ik sprak ook met hem over zijn werk. En op een dag, dat is verhaal B, daar zijn vrouwen heel goed in. Je moet even verhaal A nu vasthouden, nu komt verhaal B. Op een dag zette ik dit olijfboompje tegen de zijkant van mijn huis. Want hij was dood. Ik had 2 bomen en deze had het na de winter niet gered. Dus ik dacht, het gaat echt niks meer worden. Ik zet hem tegen de zijkant van mijn huis. En daar stond hij in afwachting tot de groencontainer een beetje leeg was. En dat is hij meestal niet bij ons. Dus hij staat er nog. En terwijl ik die gesprekken voerde met die persoon, keek ik af en toe, lopend door mijn kamer, door het raam, naar het boompje. En ik bad, en ik bad, en ik hoopte, en ik bad. En ik zei iets wat ik normaal helemaal niet zo vaak doe. Ik zei, och Heer, ik weet niet hoe het afloopt en ik weet niet of het goed komt. Maar ik bid u, als het heel lang moet duren, vind ik het niet erg. Als ik maar ergens een teken krijg. Misschien zou u een klein blaadje aan die boom kunnen laten groeien. Een beetje een soort van Noach en dat takje gevoel. En ik dacht, wat raar dat ik dat bid, want zulke dingen bid ik nooit. Want ik denk altijd, dat is voor anderen en past niet bij mij. Nou, je ziet het, er is ook nog steeds geen blaadje gekomen. Maar ik heb aan deze boom wel een hele belangrijke les geleerd. En dat was deze les. Toen de ideeën over oordelen en angst in mij steeds meer een plek kregen. En toen de ideeën over liefde en angst vooral in mijn hoofd een plek kregen, keek ik weer op een dag naar het boompje en ik dacht, de les die ik moet leren is dat ik in al mijn gesprekken alleen maar gefocust ben op vragen die ik wil stellen. Ik ben gefocust op mijn eigen angst. En ik ben niet gefocust op de liefde die ik ook heb over deze dierbare persoon. Waarom omarm ik hem niet? Waarom kijk ik alleen maar naar dat ene onderwerp? Waarom kan ik niet mijn armen wijd uitdoen? Ik zet hem eigenlijk als het ware aan de zijkant van mijn huis, als een boompje, waar ik geen water meer aan geef, waar ik nauwelijks liefde meer aan geef. Zo ziet het er wel uit. Zo praat ik zogenaamd wel, maar van binnen is mijn hart niet vol van die liefde. Dit verhaal nam ik mee. Volgens mij lukt het me nu. Ik leg hem neer. We zijn in onze gemeente bezig met nadenken opnieuw over onze visie, richt tot en met 2022. We hebben daar woensdag met elkaar als gemeente weer over gesproken. We hebben allemaal plannen gemaakt. En ik dacht, ik hoop één ding. Dat is dat wij niet met elkaar piketpaaltjes gaan slaan. Dat we geen schrikdraad gaan spannen over alles wat er mag en niet mag. Over alles wat regels zijn. Ik hoop dat wij in deze gemeenschap mensen kunnen gaan laten zien waar ze de bron kunnen vinden. De bron die Christus heet. Ja. Vers 12. 1 Johannes 4. Waar vind ik dan die bron? Ik denk dat het een volgende dia is. Ja, dat was hem. Niemand heeft ooit God gezien. Ja, dankjewel. Niemand heeft God ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, bij de bron blijven, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Als je dit heel diep tot je laat doordringen, wij praten voortdurend over wie God is, wat God doet, wat God kan, hoe God in elkaar ziet. Er staat hier letterlijk niemand. Niemand heeft ooit God gezien. Hoe kunnen we hem zien? Door elkaar lief te hebben. Door elkaar te wijzen, en niet wij alleen, maar wereldwijd, Apeldoorn breed. Door elkaar te wijzen op waar de bron is. En dan zien wij in elkaar en met elkaar God. Wat een gigantische opdracht. Maar hoe doe je dat dan? De bron laten zien, liefde tonen. 1 Korinthe 13, ik weet het. Maar eigenlijk vind ik 1 Korinthe 13 ook nog wel in bepaald opzicht vaag. Want kan ik uit 1 Korinthe 13 dan echt heel letterlijk zien wat ik moet doen? Ik heb dit jaar gekozen voor Filippenzen. Filippenzen 4 vers 8. Dat vond ik wel een hele concrete uiting van hoe die liefde er dan uit moet gaan zien. We gaan hem lezen met elkaar. Schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient. Ga er maar aan staan. Maar wel heel concreet. Ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik dacht, dit is te veel. Dus de afgelopen maanden koos ik ervoor om af en toe een woord te kiezen. Ik dacht, als ik nou een week woord doe, misschien gaat me dat lukken. Dan doe ik de ene week doe ik rechtvaardig en de andere week ga ik me focussen op waar. En de volgende keer ga ik me focussen op edel en lieflijk, vind ik ook een heel fijn woord. Maar ik voelde me een evangelische padvinder. En ik deed elke week een goede daad van een van deze woorden. En uiteindelijk, ik streefde, maar het lukte me niet. En toen ging ik toch weer opnieuw terug naar de tekst. Ik overdacht hem in mijn gebed. Maar ik merkte als ik aan het bidden was, dan hielden mijn gedachten al heel snel stil. Ik bad voor iets of voor iemand of voor mezelf en de angst vloog weer over me heen. En een week of 3 geleden kreeg ik van mijn schoonvader een heel klein artikeltje in handen. En daar stond in, en ik vond het heel indrukwekkend, dat het Hebreeuwse woord in het Oude Testament wat wordt gebruikt bij het woord gebed, dat is het woord hitpalel. Ja, ik spreek het misschien verkeerd uit, maar hitpalel. En dat is een meewerkend, wederkerig werkwoord. En dat betekent dat voor het woord gebed altijd een woord mezelf, zichzelf of zich staat. Dat betekent dus dat bidden zoiets is als mezelf overdenken. Bidden is zoiets als reflecteren. Toets mij en ken mijn gedachten, dacht ik. Psalm 139. En als ik dan mijn gedachten toets en ik ben aan het bidden, dan realiseer ik me dat de angst een hele belangrijke plek heeft. En dat ga ik niet ontkennen. Die is er. Het is een feit. En het zou een leugen zijn te denken dat het niet zo is. Maar de liefde kan ons wel een soort van andere kaleidoscoop geven. Dat is een heel ouderwets draaidingetje. Ik gaf er pas een aan mijn kleinkinderen. Nou, die zat met open mond te kijken in deze digitale wereld wat een kaleidoscoop kan doen. Je draait eraan en je ziet steeds een ander kleurtje. En zo zou het zo mooi zijn als ons gebed, maar ook ons denken in die angst af en toe even een verdraaide kleur kreeg. Als het waren de muur van angst die we soms voelen als de poortwachters van liefde daar zo tussenin zouden staan. Ik zou het mezelf en ik zou het jullie zo graag toewensen. De tekst opnieuw, 1 Johannes 4, vers 18. Zullen we hem nog eens lezen met elkaar? Misschien mag ik hem nog een keer helemaal. 1 Johannes 4 vers 18. Ja, dankjewel. Dit is hem. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Volmaakte liefde sluit angst uit. Volmaakte liefde. En in het vers daarvoor stond, ook al zijn we in deze wereld, we zijn als Jezus. Volmaakte liefde. Ik weet maar één volmaakte liefde, dat ben ik niet. En ik dacht bij mezelf, misschien heb ik daarboven bij Eureka Kids in de afgelopen 30 jaar, ik heb het zo een beetje opgeteld hoe vaak ik een verhaal over Jezus en over Christus moest vertellen. En ik denk dat ik 110 verhalen heb verteld over Jezus. Minstens. En iedere keer heb ik hem gezien En dat is fantastisch, juist als je dat met kinderen doet, hoe die was in zijn volmaakte liefde. En laten we even een paar personages in hun angst langslopen. En dan beginnen we maar gewoon bij de oerbekende Zacchaeus. Angstig boven in die boom. In angst dat de mensen hem wellicht zouden zien. Of dat hij niet groot genoeg zou zijn. Of misschien wel in angst voor het oordeel van Christus zelf. En Jezus zegt alleen maar, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik wil vandaag in je huis zijn. Laten we verder gaan naar de angst van die vrouw. Die dacht, wanneer komt de eerste steen? Jezus omarmt haar met de zin tegen alle anderen en niet tegen haar. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En ze kan vertrekken in de armen van Jezus. Met zijn opmerking mee, zondig niet meer, maar je mag er zijn voor mij. Ik denk aan Maria, zijn eigen moeder. Die zich zo verantwoordelijk voelde. Die zo bang was dat de organisatie niet helemaal klopte. Dat er geen wijn meer zou zijn. De angst van Maria werd overweldigd door het wonder van Jezus. Hij omarmde haar als het ware met, vrouw, ik weet het al lang. Laat mij nou toch. De angst van de vrouw die heel voorzichtig alleen maar Jezus aantikte, omdat ze zo bang was dat iemand zou zien wat ze voor een kwaal had. En ze schoot bij hem weg, maar ze werd door hem omarmd met Jezus' woorden. De angst van Martha. Ja, lekker, Maria. Die heeft het allemaal fijn voor elkaar. Die kan lekker zitten aan die voeten van Jezus. Maar ik moet zorgen dat ik mijn huishouden op orde heb. En ze kunnen iets vinden van mijn hygiëne in dit huis. Of van mijn voedsel, of van de hoeveelheid voedsel. Maar Jezus zei, Martha, kom, ga erbij zitten. Kies nou ook voor het beste deel. Laat je omarmen. Door de woorden van Jezus, door zijn eigen armen. Misschien doet hij in zijn volmaakte liefde wel voor wat wij ook met onszelf zouden moeten doen. Waarom omarmen we onszelf niet met onze angst? In liefde, omdat de volmaakte liefde ons dat voordeed. Ik begon met mijn dilemma in de zomer van 2016. Ik vind dat jullie recht hebben op het eind. Dan ga ik jullie zeggen, dat eind is nog lang niet in zicht, want dit is een proces. Maar ik heb veel gelezen en veel gedacht. En ik heb ervoor gekozen om een week of 5 geleden naar een vriendin toe te gaan. En zij heeft met mij gebeden. En misschien is het bij een aantal van jullie bekend, het ministry gebed. En dat betekent vooral, want het gaat mij niet om de format, maar vooral heel veel tijd nemen voor iemand. Samen met iemand naar de bron gaan. En ze heeft mij vragen gesteld en vragen gesteld. En ik heb antwoorden gegeven. En we gingen samen weer bidden. En we gingen weer vragen stellen aan elkaar. En we gingen weer bidden. En op een gegeven moment dacht ik in mijn gebed aan die prachtige tuin. Waar het allemaal goed was. Want daar was het elke dag goed. Als God weer op een dag iets gemaakt had. En ik had bijna het gevoel dat ik in die paradijstuin zat en dacht, ik mag hier gewoon zijn. Hoe heerlijk is dat, zonder angst. En mijn vriendin zei tegen me, en als jij daar nou zou zijn, wie zou jij daar dan het liefste willen zien? Christus, God, de Heilige Geest? Ik zei, doe mij maar Jezus. Die zou ik daar graag willen spreken. En dan, zei ze, zou je tegenover hem staan? Of zou je met hem gaan lopen? Ik zei, nee, ik zou heel gauw op een bankje gaan zitten in die tuin. Zo ben ik wel. En waar was hij dan? Zei ze. En dit is niet iets miraculeus. Dit was gewoon een als-dan gesprek, hè? Ik zei, nou, dan zou hij op het hoekje gaan zitten. Op het hoekje? Zei ze. Ik zei, ja, nee, ik zou zelf namelijk op het hoekje van de bank zitten en ik zou opschuiven. En ik zou tegen hem zeggen, gaat u ernaast zitten? Kunnen we dan samen zitten hier op die plek waar alles goed is. En het voelde als een bevrijding. Maar daarna was mijn angst niet over. Natuurlijk niet. Daarna kwam die angst regelmatig opzetten. En steeds als ik hem voelde, zei ik als het ware: ach, Heer, ik schuif een stukje op. Komt u naast me zitten. Kunnen we samen dit in liefde? Wilt u uw arm om mijn schouder doen? En in dit verhaal wil ik heel graag naar Psalm 16. En in Psalm 16 vinden we de volgende tekst. Vers 11. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan je zijde. Dat is wat God tegen ons zegt. Schuif een eindje op. Laat me je angst delen in liefde. Schuif een stukje op. En dan vind je door die angst en dat verschrikkelijke verdriet heen, die overvloedige vreugde, in ieder geval voor altijd een lieflijke plek aan je zijde. Zullen we bidden? Heer, we willen u danken dat we deze woorden niet zelf verzinnen, maar van u hebben gekregen. Want de liefde laat geen ruimte voor angst. We weten niet precies hoe het zit. We komen ook niet zomaar van onze angst af, maar soms is het zo fijn om die angst te delen. Help het ons ook te doen op deze dag. En zegen ons, Heer, in het verder gaan van deze dienst. Amen. Ik kan me zo voorstellen, Marianne staat daar al, dat het misschien goed is als je denkt, ik wil er wel graag met iemand eens even over praten. Of ik zou er wel heel graag eens met iemand over willen bidden. Dat je naar achteren loopt, dat kan ook tijdens deze dienst. En dat je je dingen eens neerlegt bij iemand die met je mee kan denken en bidden.